De tekstwoorden voor deze avonturen waarin wij het verband van het u gelezen schriftgedeelte samenvatten, vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 2, de versen 5 en 6. Galaten 2, de versen 5 en 6, waar het woord des Heren aldus spreekt, welke wij ook niet 1 uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanige zij eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan. Want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Tot zover. We zijn verleden week geëindigd met en zij verheerlijkten God in mij. En we wilden deze avond vervolgen. De apostel is nog steeds bezig om ook uit de historie van zijn ervaringen, van de gang van zaken die hij heeft beleefd, om daaruit te spreken en daaruit pijlen te richten op het hart van de Galatiërs die door de Judaïsten werden benauwd en ook al enigermate het oor aan de Judaïsten hadden geleend. De apostel zegt hier dat hij na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan is met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. De apostel is dus bezig om aan te tonen dat er geen wezenlijk verschil is tussen de kerk te Jeruzalem, die hoofdzakelijk bestaat uit gelovige Joden, en verschillende apostelen daar werkzaam, en de kerk die de Heere uit de gemeente, uit de heidenen heeft samenvergaderd en geroepen. Dat er geen sprake is zoals de Judaïsten dat graag willen, die hebben een weg willen drijven. Die hebben zich erop gepretendeerd dat zij het beter wisten uit de eerste hand. Van gelovige Joden, zij waren immers zelf ook Joden, en dat Paulus tweetongig sprak, dat hij de ene keer wettisch en de andere keer evangelisch sprak en handelde. Timotheus had hij immers ook besneden, en heeft wel eens een belofte gedaan, enzovoorts. Zo probeerden ze toch tweedracht te zaaien. Maar we hebben verleden week gehoord, de kern van alles was niet zomaar wat ceremoniën, maar de plaats van de wet van Mozes. In de oude en in de nieuwe bedeling, of er onderscheid is, ja of nee. En om daar nu ook een einde aan te maken, verhaalde de apostel de historische gebeurtenissen, terwijl hij in die weergave telkens weer een pijl richt op hun harten, om ze tot erkentenis te brengen van hun dwaasheid en hun dwaling. Je zou zeggen, wat de moeite heeft de man zich getroost, dat het licht helder mogen scheiden. Wat gebruikt hij alles wat voorhanden is door de Heilige Geest, dat het dienstbaar gesteld mag worden, dat ze tot een rechte kennis wederom mogen komen en Christus een gestalte in hun harten mogen verkrijgen. Wanneer wij nu persoonlijk in ons leven en Ik wijk wel eens een beetje uit, maar dat moet u mij niet kwalijk nemen. Het houdt er wel zeer sterk verband mee. Als ik zo op de bijbellezing eens een opmerking maak. Wanneer we in ons persoonlijk leven geconfronteerd worden met wet en evangelie. En met allerlei woorden uit het Oude en Nieuwe Testament. Met allerlei geschriften van God vruchtigen. Van Luther of Calvijn of wie dan ook. Dan kan het wel eens wezen, mij is het vaak zo vergaan, dat ik mijn hoofd pijnigde. Hoe is dat toch? Omdat de ene keer dan kwam ik uitspraken tegen die me volledig duidelijk waren voor mijn ziel. En dan opeens dan kwam er weer iets tussen en denk, ja, hoe is dat nou toch? Dat men zo, ja, voor mij dan voorkomt, maar dan dacht ik, ja, dat begrijp ik niet. Nou, het is ook niet te begrijpen, daar gaat het niet over. Ik wil u alleen maar een ogenblik hierop attenderen. Als je wet en evangelie weer wilt leren kennen. Uit Luther, Calvijn, Zwingli, Kolbrugge, wie dan ook, dan kom je er niet achter. Dan kom je er niet achter. Want dan is het helemaal niet zo moeilijk om een overtuigde Lutheraan of een Kolbruggiaan, bij wijze van spreken, of een Calvinist, ook nog wel weer eens een uitspraak voor te leggen, en te zeggen, ja, maar dat heeft hij ook gezegd. Dat is toch weer heel anders, hè? Voelt u? Dan kun je zeggen, het verband. Nou ja, ik heb me er eerlijk wel eens over gepijnigd, dat ik heus niet zomaar een uitspraak op zichzelf nam, maar echt in het verband, en dat je zegt, hoe is dat nou? Het troostte me alleen dat toen Luther oud geworden is, dat hij toestemde dat hij er nog weinig van begrepen had. Van wet en evangelie. Ik denk, ja, dat is toch wel een aardige uitspraak. Vooral om je eigen, je zou zeggen, daar nou mee te troosten, maar het doet toch nog goed. Maar goed. Wat hebben wij nodig? Niet dat we dan alles begrijpen en verstaan, zo bedoel ik het niet. Maar om nou innerlijk in onze zielen iets te mogen verstaan van deze dingen. Daar hebben wij toe nodig die geest van dat woord en die zich met dat woord paart, die ons zijn ogen verlicht. En dan is het ons dan niet allemaal duidelijk, dat is niet zo erg. Je moet er altijd maar rekening mee houden, dat zegt ook Luther. Als ik één psalm of een klein stukje van een psalm begrepen heb, werkelijk, dat is een eeuwig wonder. Ze had lage gedachten van zijn bevattingsvermogen. Maar, we hebben gezongen om op die effe baan het doel van uw geboden niet te missen. Het is typisch dat wettisch en evangelisch, je zou zeggen, die kunnen allemaal gebruik maken van Psalm 119. Het is altijd een typisch verschijnsel dat de mensen die ook wel eens uitgemaakt werden in de kring in het verleden van Kolbrugge voor antinomianen, dat hun meest geliefde psalm was Psalm 119. Die werd er het meest gezongen. Maar goed, u voelt wel wat ik bedoel. Dat je zo een mens die dus nog een sterke klemtoon hierop legt en zegt, denk erom. zei zijn oude vrouw tegen hem, ga tegenwoordig maar makkelijk. Men zal eerst eens 40 dagen aan de Sinai hebben moeten staan. Ik zei alleen maar, gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en tot het geluid der donder en der bliksem. Ja, wat moet je dan? Gij zijt gekomen tot het geklank, tot de berg, tot Jeruzalem. Het hemels Jeruzalem met zijn vele duizenden engelen, de gemeente der eerstgeborenen. Je voelt wel aan, een mens doet zo vaak een uitdrukking dat je zegt, het snijdt geen hout. Hij gooit er wat uit en dan haalt hij voor een omgeving een knoop dicht. En in dat kringetje waar hij leeft, is dat eigenlijk dan de soort, ja, het zegel en het kentekenbewijs dat hij nog van de oude stempel is. Als hij er onderzoek naar doet, dan zeg hij, het berust vaak nergens op. Als op de autoriteit van de mens. Kijk, dit wou ik u zeggen. Het doel van uw geboden niet te missen. Wanneer krijg je nou oog voor het doel van Gods geboden? Als je de wet hoort afkondigen, nee, dan niet. Als je misschien dan wanhopig bent van narigheid, omdat je conscientie overtuigd is en de wet grimmig aanziet. Ik ben genegen om te zeggen, ook dan nog niet. Paulus heeft met het tuchtmeesterschap van de wet toch nog wel iets meer bedoeld, iets anders ook dan dat. Ja, zegt u, maar daar is de wet toch voor, om een mens dit en dat, ja. Wij zitten alle van nature in het werkverbond. En nu uit dat werkverbond vandaan kunnen we de wet maar op één manier zien. En dat is als een grimmig, verschrikkelijke drijver die bezig is om ons in de kortst mogelijke tijd te vernielen, te verdellen van de aarde. En dat is uiteraard ook nog waar, ook. Want die onder de werken of uit de werken is, die is onder de vloek. Dus je hoeft ook echt niet te verwachten dat het anders is ook. Jammer genoeg voelen we dat meestal niet zolang we in dat verbond zitten der werken. En nog niet uit het verbond der genade bediend worden. Dat is jammer genoeg dat het meestal daar alleen maar geschiet. In dat praten. Of in de doffe wanhoop dat de mens geen raad meer weet en er een eind aan maakt. Het is eigenlijk mensen maar een spelletje wat wij spelen. De meest ernstige mens die Gods wet dan betracht, die speelt nog een spelletje. Zolang die niet zalig maken door de Heilige Geest onderwezen is. Kun je zeggen, ja, maar een mens kan toch wel eens dwalen, natuurlijk hoor, dat geef ik direct toe. Ik wil dat niet op de spits drijven, ik wil ook niet dwepen. Ik wil ook bekennen dat er velen zijn die stokoud geworden zijn, waarvan de psalmdichter diezelfde zong, ik overtref mijn leraars in het beleid. Dat weet ik allemaal wel. Maar in de gemeente is het toch nodig dat het scherp voorgesteld wordt. De wet. Die niet anders kan toebrengen dan jammer, verschrikking en ellende. Uitstel is geen afstel. Rollen we hier nog een beetje door, dan zal er toch een ogenblik komen dat de wet ons in al haar toren en gramschap aangrijpt. Waarom? Omdat ik een grote knoeier ben geweest, en nog, omdat ik nooit anders gedaan heb dan de wet aan mijn schoenen gelapt. Ja, zegt u, maar als je het nou ernstig meent, dan doe je dat nog. Want dat ernstig menen, dat is ook nog de wet aan je schoenen lappen. Ja, zeg, nou ga je te ver. Nee, er is een vrome en goddeloze wetsverachting en ongerechtigheid. De goddeloze verachting is, trap hem onder je voeten weg, die wet. Laat ons zijn banden breken, touwen van ons werpen. En de vrome wetsverachting, dat is, geef hier. Ik zal, dat zullen wij doen. Wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Wat denk je dat de wet daar tegenover kan stellen? Die kan daar niets tegenover stellen. Dan dat die tenslotte, God weerhoudt het tijdelijk, dat die tenslotte ons aangrijpt. Want de wet is eigenlijk de uitdrukking van God zelf, van zijn heilige wil en wezen. Houd het nou eens even in gedachten vast, dat het altijd fout is en zit met ons. Altijd. We kunnen het zo niet keren of draaien. Maar het zit fout. En tegen alle degenen die dan het werk der wet trachten te beklemtonen in die zin, en daar hebben wij vaak ook mee te maken, dat stem ik eerlijk toe, daar zeg ik van, dat is een storm in een glas water. Storm in een glas water. Men weet niet wat men zegt, maar wat men beaamt. Men weet helemaal niet wat de scherpte van de wet is. Want de scherpte waar zij het over hebben, dat noem ik nog stroop. Noem ik nog stroop. Toen heb ik eens een ogenblikje en toen heb ik eens een ogenblikje en toen ik dat, dat noem ik nog zachte dingen. Dan is nog de grote vraag of dat men waarachtig gelooft. Dat zoveel er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Dat is nog de grote vraag. Dat zal in de praktijk openbaar komen. Wat is de vraag? U denkt, waar wil je nou heen? Om op die effen paan het doel van uw geboden niet te missen. Nou waren die gelaten, die waren door het eeuwig evangelie der zaligheid ontdekt aan God en aan zichzelf. Aan dood en leven, aan vloek en zegen. Want de apostel is daar niet in die zin zoals die judaïsten kwamen met de wet gekomen. Dus de apostel er niet gekomen. Wat de apostel ervan gezegd heeft, dat heeft ongetwijfeld als inhoud gehad dat het radicaal verloren ligt. En niet dat stroperige van de judaïsten, want we, ja, dat is wel waar, maar nu we tot genade, nu moeten we toch, nu moeten we zus, nu moeten we zo. Want het hoort er toch bij. Nee, dat was maar een halve waarheid, een zachte waarheid, die kun je overal nog horen. En men noemt dat een, vaak ook nog de oude waarheid. Maar het is met recht de oude waarheid. Het is niet de verse en levende waarheid van Golgotha. Maar het is de oude waarheid van Sini, waar de Satan en de vrome duivelen de duizenden mensen mee bezig gehouden hebben, tot aan de dood toe. om dan pas te ontdekken dat het niet gaat, dat afgelopen is met ons mensen. Doel van uw geboden, wat hebben wij nou nodig? Om op een ander veld gebracht te worden, waar Rut was. Om even zinnebeeldig te spreken, waar Rut kwam. Op het veld van Boas. Waar hij was. Hij kwam. In genade. En in de aanspraak. Mijn dochter. Daar. Want alleen op dat veld van Gods genade is het maar mogelijk om het doel van Gods geboden te gaan bestaan. Alleen daar, anders nooit. Je kan het ontzaglijk ver gebracht hebben in je leven. Heel ver. Maar als je geen genade deelachtig bent, persoonlijk, kun je er nooit iets van verstaan. Dat kan niet. Want het is iets wat te maken heeft met Gods ontferming over mensen, over zondaren. Maar het heeft niks te maken met het feit dat hij zegt, ja maar ik heb dit of ik heb dat. Nee. Of dat we het erg bang hadden of minder bang, of lange tijd na we denken op de weg zijn of minder lang. Het heeft er nog niks mee te maken. Zelfs jarenlang onderzoek en studie. Dat kan ons geen ander gezichtspunt geven dan het gezichtspunt van het verbond der werken. Want daar had God ons in geschapen. U zei, ja, maar ik ben nou in de christelijke kerk en dat betekent dat ik niet in het werkverbond ben, maar in het genadeverbond. Nou ja, dat God u en mij met ons in het werkverbond zijn, nog brengt onder zijn eeuwig genadeverbond, dat is eeuwige genade. Maar toch zou ik zeggen, als u daar tevreden mee bent, is het een arm tossie. Ik geloof dat het zeer noodzakelijk is om van hem, door zijn woord en geest, te mogen leren waar we zijn. Kijk, als die nou overgebracht wordt op het veld van Gods vrije genade, dan krijg je het doel van Gods geboden in het oog. Wat is dat? Het doel van Gods geboden. Datzelfde gebod wat ons nu in de werken aanwijst als vervloekte zondaar. Zodra we maar door die lieve geest gebracht worden in dat genadeverbond en in die zegeningen, dan krijgt die andere ogen. Het gaat misschien alles niet in één keer, maar het begint hem toch een weinig te dagen in zijn ziel. En het verstand wordt verlicht. Ik ben de Heere uw God. Dan ga je zien dat het doel van Gods geboden is Christus alleen. Christus alleen. Dan worden er enkele knopen ontward. Ik heb jarenlang gedacht, dat weet ik het enigste nog van mijn opa, omdat ik toen 10 jaar was, dat hij een keer Sliedrecht preekte over... Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht, maar uw geboden heb ik niet vergeten. Toen zegt hij, toen hij aan het laatste stukje kwam, toen zegt hij, daar zit hier iemand en die hoor ik zeggen, oh de 10 geboden. Nee, zegt hij. Nee. Helemaal niet. En hij drukt het zo eigenaardig uit. Hij zegt, daar rookt die man helemaal niet meer aan. Kijk, daar heb je nou zoiets. Zeg, ja maar, dat is toch godslasterlijk. Nee, zegt hij, dat bedoelt die man mee. U, dierbare koning heb ik niet vergeten. U, Heer Jezus, dat was die man zijn gebod. En als de Heer behaagt om je dat te doen verstaan, dan zeg je soms na jaren, ja, het is toch waar. Want die man heeft in dat gebod, omdat hij op de vrije genade gericht werd, op het veld van Boas, van Gods ontferming, toen zag die Heer, diezelfde wet, die me enerzijds, toen ik als een vijand in de diepste grond van uw genade me wegging, toen die wet me niet anders kon dan verschrikken, of dat ik hem het liefst zo ver mogelijk wegmoffelde, niet aan denken, die zou zo gerust worden, of die me soms deed sidderen, die wet is nu een leermeester. En die zegt, Christus, doeleinde der wet is Christus. Dat betekent de bedoeling is Christus. En als David nou de wet wil bestaan en het doel van Gods geboden, dan moet je hem zoeken in de tempel, bij uw altaren, bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Daar zit die doel van de geboden. Het was nog schaduw. Het was nog schaduw. Maar toch door het geloof ziet hij er doorheen. Als de hand gelegd wordt op de kop van het beest. Als het offer dat gans verteerd wordt. Een schuldoffer, een zondoffer, een dankoffer. Het doel van uw geboden niet te missen. Dat is het doel. En daar bidt hij om. Omdat hij alles mee heeft. Om zich te verliezen in het eigen doel. Wat wij ermee hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat God er die bedoeling mee heeft. Nou, nou moet je eens opletten. Wat verschrikkelijk dat nou die Judaïsten, die zijn daar bij mensen gekomen, die zijn door het eeuwig evangelie geteeld. Dat wil niet zeggen op een zoetsappige manier, dat maken de vijanden ervan, de lasteraars. Die, ze willen het niet weten, maar met het behoud van hun leven gerechtvaardigd worden. Die maken dat ervan. Maar zo is het niet. Maar door de boodschap van Gods rechterlijk en genadiglijk optreden in Christus Jezus. Daar zijn ze door gevallen en daar zijn ze door opgericht. Tot een val en tot een opstanding. Ook voor die arme heiden. En daar zijn ze echt van harte in verblijd geweest. En ik durf erbij te zeggen, Paulus die heeft ze gehouden voor gerechtvaardigde mensen. Je kunt er lang of kort over praten. Dat de man gedacht heeft, ze zullen nog heel wat leren in het leven. En ze zijn nog niet aan het eind van de reis, dat geloof ik vast. Maar het kernpunt van de zaak was, omdat ze zo midden in de duisternis en verlorenheid van het heidendom en de afgodendienst geplaatst werden voor de waarheid. Het was geen tijd om er lang over te denken. Gods werk greep in en sneed in, voor of tegen. Of met alles van jezelf, braaf of minder braaf, ten verderf, of als goddeloze in hem geloven die de goddeloze rechtvaardigt dan niet. En ze werden verwaardigd te geloven. God wrocht daarin mede door zijn heilige geest. En dan komen die judaïsten en die zeggen, ja, maar dat is niet goed. Dat is niet goed. Zelf worden ze door onrust verteerd. Zelf zijn ze willens bezig om dat fundament te ondergraven en zeggen, mensen, kunnen jullie dat zo rustig maar zomaar? Hoe is het mogelijk? Dan hebben wij het in Jeruzalem wel anders gezien. Daar ging het anders aan toe als hier. Zijn jullie niet besneden? Heeft Paulus er niet over gesproken over de Sabbat? En over de reiniging? Vasten jullie ook nooit? Nou, dan zie je het wel, hebben ze elkaar zo. Zo is nou een mens zo gemeen. Knipoogjes tegen zijn maat. Schudt bedenkelijk met het hoofd. Die Paulus, dat is ook alles niet. Hè. Dat is ook alles niet. Dan kun je toch zien. Hè, dat. Ja, dat één mens toch ook maar een klein. Trouwens, zo was die Jeruzalem ook niet. Daar deed hij ook wel mee, hoor. Toen durfde hij niet zo te spreken, zoals. Ja. En die gelaten hebben gedacht, was dat nou toch? Wat is dat eigenlijk allemaal? En zo zijn ze begonnen. En zo gaan ze door. Nou zegt Paulus nu. Dan gaat hij weer een pijl schieten. We komen niet in de chronologische moeilijkheden hier. Of dat het nou 14 jaar is. Met of zonder die 3 jaar. Dat de apostel in Arabië geweest is. Laten we maar rusten. We houden het er maar op. 14 jaar nadat die Heer hem verschenen was. Maar na 14 jaar is hij wederom naar Jeruzalem opgegaan. Uit Antiochië. Naar die vergadering der apostelen. Hij wil zeggen, heidenen, toen ik bij jullie was, toen heb ik dat misschien niet allemaal verteld. Dat was toen niet zo belangrijk. Dat was niet aan de orde. Ik wist niet dat het nog eens genoemd moest worden. Maar nu zal ik het jullie zeggen. Ik ben naar Jeruzalem opgegaan. Met Barnabas. De bekende Barnabas. De medewerker en vriend van de apostel. En Titus, ook Titus meegenomen hebbende. Met z'n drieën zijn we gegaan in de mond van 2 of 3 getuigen, zal alle woord bestaan. Omdat, er zogezegd gelovige fariseërs kwamen er in Antiochië. En die zeiden, dat gaat niet goed, Paulus, je bent in de war. En die gingen de gemeente verontrusten met hun wet. Hun wet van Mozes. Nu zegt de apostel, toen ben ik afgezonderd om er naartoe te gaan, maar op zichzelf had dat nog niet genoeg geweest, dat ik ook zou gaan. Want de apostel was zich bewust alleen verantwoording schuldig te zijn, verantwoordelijk te zijn voor God. Hij had hem gezonden. Om zijn naam te dragen onder de heidenen. Daarom noemt hij het hier niet. Hier noemt hij juist net niet. Het feit dat hij afgezonden is. Door de gemeente van Antiochië om met Barnabas en Titus naar Jeruzalem te gaan. Hier noemt hij alleen het feit wat hij in de handelingen niet eens noemde. Of wat niet genoemd wordt door Lucas. Dat hij door een bijzondere openbaring Gods. Gedrongen werd om te voldoen aan waartoe die afgezonderd werd. Om naar de apostelen te gaan, om een vergadering te hebben met elkaar over deze dingen. Vanwege de grote ontroering die er kwam onder de heidenen, de gelovige heidenen. Daarom zegt hij, ik ging op door een openbaring. Hij zegt, God zelf heeft me er gebracht. Niet om als het ware te onderkruipen. Om daar eens op Joden manier te spreken. om de Joden te behagen, de valse Joden. Want dat de apostel wil wel Joden behagen, die in onkunde of in hun zwakheid nog wandelen, om ze voor Christus te gewinnen en om ze in te winnen voor het evangelie. Maar hij wil geen Joden behagen, valse Joden, die willens het evangelie der zaligheid eruit willen werken en de gerechtigheid des geloofs willen inwisselen of doen vergezellen van een gerechtigheid uit de werken. Daarom zegt hij, ging op door een openbaring. De Heere, die zei, het is goed, ga maar naartoe. En daar stelde hij hun het evangelie voor dat hij predikt onder de heidenen. Want er was Petrus en Jacobus en Johannes en vele andere pilaren van de gemeente te Jeruzalem. Dat predikte hij hun, in het algemeen en in het bijzonder. In een openbare vergadering heeft hij dat verkondigd, dat evangelie. Precies zoals ik het onder u gelaten gepredikt heb. Maar 's avonds, ik noem het maar even zo begrijpelijk, 's avonds hebben we met elkaar er ook nog over gesproken. In het bijzonder, degene die in 18 waren, Petrus en Johannes en de apostelen, heb ik ze nog nader, nog meer verteld. En ik heb gezegd, eerlijk, als er iets is, zeggen, zo vast te gaan. De apostel wilde nu ook, nu die van Gods wegen daar naartoe ging, wilde hij ook de erkentenis horen dat wat hij predikte de volle waarachtige wil Gods was. Niets daartoe, niets eraf. Dat het niet enigszins te vergeefs zou lopen of geloof hebben. Ja, dat is moeilijk. Dit schriftgedeelte is uitlegkunde ook niet zo eenvoudig misschien, maar de apostel kan in ieder geval niet bedoelen dat als hem die toestemming geweigerd zou worden, dat hij dan de vergeefs gelopen zou hebben. Dat kan niet. Daar was hij te diep van overtuigd. Dat hij van Gods wegen gezonden was. En dat de Heer zelf hem had afgezonderd. Om zijn naam te dragen onder de heidenen. Daarom zou ik liever het zo lezen. Opdat het openbaar zou komen. Dat het niet te vergeefs was. Dat het in de vrucht openbaar kwam. Dat ik ze zou mogen vertellen. Deze broeders. Zie eens, ik heb niet te vergeefs gelopen, want de Heere bracht mede en deed toe, ook onder de heidenen, een groot getal. Ja, in alle plaatsen, in de meest moedbenemende omstandigheden, heb ik ervaren dat God zijn woord zegende aan de harten. In die zin moeten we het opvatten. Natuurlijk, het zou ook geen aangename zaak geweest zijn als de apostelen gezegd zouden hebben. Dat zou zeker een terugslag betekend hebben in het werk. Menselijk gesproken. Als de apostelen afstand hadden geschapen en gezegd, ja, we zijn het er toch niet helemaal mee eens. Dan zouden die judaïsten in de handen gevreven hebben en gezegd, zie je wel, nu komt het uit. Nu komt het uit dat die Paulus wat anders leert en anders spreekt. We gaan even verder. Maar ook Titus, die met mij was een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Die Titus, dat was voor Paulus een lieve zoon. In de handelingen ging hem niet genoemd. Maar in de brieven van de Korinthe aan Timotheus en de brief aan Titus, veel over hem gesproken. Hij was dus een heiden. Maar die apostel heeft ontzettend veel van hem gehouden. Steeds komt hij weer terug in de brieven van de apostel, dat hij uitnemend vertroost is geworden door Titus. Je leest niet wat die man geweest is, welk ambt of welke plaats dat hij. Je leest wel dat de apostel hem ergens op de Kreta gelaten heeft om de gemeentes te institueren. Van plaats tot plaats ouderlingen aan te stellen. Hij is ook degene geweest toen Paulus zulke sombere geruchten uit de Korintiër gemeente gehoord had. Paulus ook droevig gesteld was en die Timotheus gezond had, maar die kwam met zeer droeve berichten terug. Toen heeft hij ook nog Titus gestuurd. Neem alles op alles gezet om zo spoedig mogelijk van Titus te weten te komen. Hoe is het nu? En Titus was het middel in Gods hand die hem die goede boodschap mocht brengen. Die orde op zaken had mogen stellen. Je kan begrijpen dat de apostel veel van Titus hield. Daar had hij nou het duidelijkste bewijs in. Dat het woord wat hij predikte was Gods woord. Dat was een vrucht van het evangelie, die Titus. Begrijp je? Die wist misschien amper van 10 geboden af. En van leringen. Die geboden van mensen zijn helemaal niet veel misschien. God had krachtig in die Titus gebracht. En nu had Paulus Timotheus nog besneden, ja. Die had nog een Joodse moeder. En om ergernis te voorkomen. Niet omdat hij van spoor af wilde wijken. Dat niet. Hij had er goede bedoeling mee. Maar nu kan dat niet. Nu moet er als het ware geen Timotheus bij zijn. Nu moet hij met een levend bewijs komen uit de vrucht. Nu moet het eens blijken. Titus, jou neem ik mee. De apostel gezegd. Je bent een heiden geweest. Je bent door God wederom geboren tot een levende hoop. Je hebt met blijdschap dat evangelie der zaligheid omhelst. Je bent ook een mede-arbeider in het koninkrijk Gods geworden. Ik kan nog me roepen een Joods man, een Hebreeër uit Hebreeën. Jij hebt niks. Geen achtergrond heb je. Nou eens kijken. Voel je aan dat het meenemen van die Titus, dat hield voor die apostel in. Ja, je zou zo zeggen, dat was een scherp puntje. Scherp puntje. Want ja, het was al eens gebeurd dat Petrus in het openbaar veinsde. En wat we nou maar net zeggen, zoals het is, mensen. Dat zit er zo diep in bij Adam. Er zaten wat gewone mensen. Wij zouden zeggen, mensen, ja. Heb je. Beetje domme mensen die nog geen achtergrond zozeer hadden hoor. Mensen die niet zo konden vertellen in punten en stukken hoe het allemaal geweest is. Nou niet zo'n bijbelkennis, want ja, Oude Testament. Daar zijn ze pas laat aan begonnen. En daar hebben ze alleen maar het doeleinde in gevonden, omdat ze door de apostel onderwezen wordt. En als een apostel Gods in die tijd het evangelie onderwees, dan opende hij hun de ogen. Dat deed de geest. En dan lazen ze op iedere bladzij Christus. En die Petrus, die had aardig met die mensen gepraat, tot op zekere hoogte. Voel je? Dat komt iedere dag nog voor. Persoonlijk ben ik er verschillende keren van Gods wegen op betrapt. Ben je walgt van je eigen. Wat? Bijvoorbeeld bij een of andere gelegenheid dat er mensen zijn. Er zijn mensen. Veel mensen. Nou, zo gebeurde het toen ook, dat was wel eens meer gebeurd, voel je de spanning. En toen kwamen er opeens een paar godzalige mensen binnen. Joden. En het zijn ook vast wel bekeerde mensen geweest, maar ja, die stonden wel een trapje hoger. de eerbied straalt hun van het gelaat. Misschien dat hun pakje ook wat meer conform hun geestelijke status was. Dat kan best als bij die heidenen. Dat het er ook meer op leek. Nou jongens, heb Peter gezegd. En nog een smoesie gemaakt en... zijn jullie er ook? Dan veranderen onze gezichten, worden vriendelijk, verbaasd. Die stille, venijnige hoogmoed. Ik had jullie hier niet verwacht. En die arme heiden, die zitten nog even te kijken. Oh ja, ja. Ja, die... Ik kan wel begrijpen, wat moet hij met onze zes niet zo veel te praten. En toen Paulus, die was er ook. En het sneed hem door de ziel. Hij dacht, man, is dat evangelie? Dat kan niet. Wij die alle op ene hoop liggen, verloren voor God, moet je nou toch weer die oude draad oprapen? Hebben die Joden nog geen verbeelding genoeg? Zeker als ze nog bekeerd zijn. En hij bestraft ze in het openbaar. Hij bestraft ze. Voel je wat een punt. Paulus die is wat dat betreft ook door de geest wijs gemaakt. Kijk, Barnabas, wie gaat mee? Die is getuige van wat er allemaal gebeurd is op de reis. Die weet ervan. En Titus, dat is een vrucht van het evangelie. Een heiden, een Griek, een hond in de ogen van Abraham's zaad, minder dan een beest. Minder dan een beest. Ik zeg niet in de ogen van een bekeerde Jood, maar het vergif zit er diep in bij ons. Maar in de ogen van een in zichzelf bekeerde Jood, dan was het minder dan een beest. Als het nou nog een proselietje was geweest, hè, die al jarenlang achterste bank van de synagoge zit, vooruit. Maar een Griek? Nee, nou die gaat mee. Ook Titus. Maar ook Titus. Kijk, dat moeten we doen even. Dat is weer een pijl die die afschiet. Die kennen jullie toch wel? Heb je me toch wel eens over gehoord gelaten? Die man. Tot zoveel zegen gebruikt waar ik zo hartelijk aan verbonden was. Die nog een plaats innam in het midden der gemeente. Je zou zeggen, nou ja, dat zullen ze wel zeggen. Werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Persoonlijk zou ik denken dat ze het wel geprobeerd hebben. Wie? De valse broeders. En als ze geprobeerd hebben om Petrus en Jacobus en Johannes over te halen, dat geloof ik ook wel. Overgehaald hebben. Dat het er gekraakt heeft. Niet alleen in Antiochië, maar ook in Jeruzalem. Echt gekraakt heeft. En dat ze gezegd hebben, nou moet je toch kijken, nou neemt u nog brutaal weg die Titus mee. Want de vijanden die gaan overal mee naartoe. Nou neemt hij die Titus nog mee. Had hij nou, waarom heeft hij nou Timotheus niet meegenomen? Had er nog op geleken. Ook nog niet helemaal in orde nog, maar had er wat dichterbij. Daar komt hij met Titus aan. Ja, het is wat mensen. Genade is toch wonderbaar. Genade praat de zonde niet goed hoor. Dat hoef ik niet altijd weer te zeggen. Want dat weet je wel. Dat Gods woord dat in geen enkel opzicht leert. Maar het is toch een verrassing. Een goed begrijpen. Stel je nou voor dat je naar een woordje zou moeten luisteren. Van een kerel. Die misschien 10 of 20 jaar geleden. Of misschien nog maar 5 jaar geleden. Maar 3 jaar geleden. Ja, kijk eens naar Paulus zelf. Die zijn tanden erin zetten. Blazende dreiging en moord. En dan is er al genade voor nodig om het over te nemen. Maar hij had nog bepaalde voordelen. Een fariseer uit de fariseers. Zijn er naar de wet onberispelijk? Noem maar op. Maar dan moet je indenken dat je van iemand die veel minder weet naar je denkt. veel minder weet. Die helemaal nog niet zo doorkneed is. En dat zo iemand een getuigenis aflegt. Of dat zo iemand, nou ja, het woord zou verkondigen. Och, daar voel je wel aan. Het was dat Petrus genade toen had, toen hij bestraft werd door Paulus, anders had hij hem nooit vergeven. Maar het is hier in Jeruzalem ook dat het er wel gespannen heeft, dat geloof ik vast hoor. Dat er een grote beroering is. En dat ze tegen elkaar ingeroepen hebben op de vergaderingen, vooral in de Jodenkerk. Daar is dat heel gewoon. Zo gezegd, maar dat gaat ons te ver. Venderbij. Gaat ons te ver. En dat hij hem dat klapt daar bij die heidenen. Nou ja, het is, we zijn het er niet mee eens. Maar dat hij hier durft te komen, zo. Maar hij werd niet genoodzaakt. Nee. Hoe dat de apostelen, de Joden ook Joden waren, ik denk wel eens soms, maar dat mag niet, want het waren apostelen. Soms denk ik wel, zouden ze niet een klein beetje te ver gegaan zijn soms. Ik neem ze het altijd nog kwalijk dat ze Paulus een belofte hebben laten afleggen. Een gelofte en zijn hoofd kaal scheren. Ja, het zijn godvrezende mannen geweest, maar in mijn hart kan ik het nooit goed nog kwijt. Ik denk, waarom hebben jullie dat nou toch gedaan? Doe een belofte. Scheer je hoofd. Ga in de tempel. Vervul de reiniging. Ik denk dat het daardoor komt dat de apostel Paulus in de tempel ook, dat dat een soort tegenactie was van hem. Dat hij ging verkondigen dat de dagen der reiniging vervuld waren. Vervuld waren. Dat hij dat expres gedaan heeft. Maar goed, dan mogen wij niet inkomen in die zin. Ik weet het wel. Maar ergens, nee, zeg ik, jongen, het was net de ondergang toen ze dachten, de apostel met hun metgezellen, nou het voor elkaar, nou is die laatste vete uit de weg geruimd. Het was precies afgelopen. En moest zo zien, dat is waar. Want hij moest ook te Rome komen. Maar als zij denken, dat weer een pak van ons had, die een klein beetje meedoet met ons. De tempel. Terwijl dat ze hadden moeten bedenken dat het gereed lag om in brand gestoken te worden door de Heer. Want die dit tabernakel dienden, die hebben geen macht om van dat andere altaar te eten. Dat wisten ze wel, maar het moest de Heer doorvoeren. Maar toen ze dachten, gelukkig, toen ontstond er een vreselijk oproer en ze zien hem daar gaan. Ze zeggen, daar gaat die beroerder, die heel Azië op zijn kop zet, die de mensen afleert te wijken van onze geboden en inzettingen. Hij heeft een paar Grieken ongewijden in de tempel gebracht. Dat was nog een leugen ook. Het is gelijk afgelopen. Ik denk toch dat dat ook wel weer een les geweest is voor die mensen in Jeruzalem. Maar, hier zegt Paulus, gelaten, denk eraan, we hebben bij het vuur gezeten, we hebben bij degene geweest die apostelen, die oor- en ooggetuigen geweest zijn, langer dan ik. In meerdere mate dan ik. Maar ze hebben dat niet gedurfd om te zeggen, Titus besnijden. Zie je, daar gaat er een pijl. Want, zegt hij, dat zouden die ingekropen valse broederen wel willen, die van bezijde ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Maar ze hebben het niet gegeven. De apostelen ook niet. Die hebben niet toe willen stemmen dat die verspieders, dat die de overhand kregen. Als dat ze maar voor 1% gelijk kregen. Geen 1. Want toen zijn ze toch overtuigd geworden. Dat hoewel zij nog die vaderlijke inzettingen ook de tempeldienst nog min of meer navolgden. Ze waren toch overtuigd dat er was maar 1 evangelie. Want dan kunt u er zeker van zijn. Petrus heeft zich misschien in bepaalde opzichten en Jacobus de rechtvaardige ver gebogen naar de vorm. Maar ze hebben ook in Jeruzalem nooit verkondigd dat het iets te maken had met de rechtvaardiging der zondaars door het geloof. En dat wilden de Judaïsten. Die wilden het bij de bekering, bij de rechtvaardiging, daarbij wilden ze het inschakelen. Maar het is niet doorgegaan. En Titus die heeft met een glunderend gezicht de afloop bijgewoond. Hij stond er nog. Hij was niet besneden, maar ze moesten erkennen, daar staat een zondaar, gewassen en gereinigd, die zijn vrucht heeft tot heiligmaking uit het dierbare bloed van Christus. Ze hebben geproefd de besnijdenis zonder handen, de besnijdenis des harten. O ellendig, ik ben blij. Jij zou zeggen, je moet niet sarcastisch worden, maar ik bedoel het niet sarcastisch hoor. Want ik ben voor jullie ook blij dat de Heere de meesten langzameraan, die werkelijk van verkeerde zin en wil waren, ik bedoel niet onwetende en onkundige, dan komt Paulus heel ver mee. Maar die echte tegenstanders, die het evangelie willen verkeren, want dat is iets ontzaggelijks, dat die te benauwd gekregen hebben, dat die de vlucht hebben genomen. Ik gun een ander de vreugd, het is niet erg aardig misschien, maar dan zeg ik, nou ja, die kunnen er misschien beter tegen. Maar als je met een paar mensen bij elkaar bent, en je hebt zulke geesten, veel van die ingekropen valse broeders, die maken alles kapot, die verwoesten alles. En ondertussen het zwaarste der wet laten ze na. Want er is geen greintje liefde bij te bespeuren. Niets. Want dat ze Paulus geestelijk vermoorden, daar geven ze niet om. Dat is ter ere God, zo formuleren ze dat. Dat ze de mensen van hun rust beroven, dat is ook ter ere Gods. Vanwege de waarheid. Zo listig zijn ze. Daar hoef je er ook niet belang bij te hebben dat je zulke mensen veel krijgt. Echt niet waar. De Heere Huntington die laat Thomas van de Kempis over, zegt hij in zijn boekje, voor alle evangeliebespotters en bastarden. Totdat ze, en fariseers, totdat zegt hij, ze tot bekering komen en dan vervalt die erfenis. Dan hoeven ze er niet meer in te lezen en dan hoeven ze al die boekjes van de plicht des mensen en van de spiegel der zedigheid. En die lectuur, die mogen ze, en van Baxter, de donderslag voor de goddelozen, die hoeven ze dan niet meer te lezen. Maar zolang ze nog evangeliebespotters zijn, zegt hij, dan moeten ze zich daarmee vermaken. Dat is hun erven. Kijk, en zo zou ik het ook willen zeggen. Misschien niet zo scherp. Ik zou ook willen zeggen, laten ze zolang ze er niet mee eens zijn, maar luisteren wat ze graag willen horen. Maar om erin gesproken, er zit toch een vermaak in, hè. Die gingen onze vrijheid bespieden. Die wij, ja wat, die wij in Christus Jezus hebben. Kijk, daar moet je eens om denken. Daar heb geen ene Judaïst erg in. Een vrijheid die ze in Christus Jezus hebben. Wat wil dat zeggen? Dat ze alles mogen. Behalve zonde, behalve kwaad. Vrijheid in Christus. Ze hebben ook vrijheid door en uit Christus. Maar hier wil ik zeggen, ze zijn bevrijd van de gevangenschap. En ze zijn gebracht in het lichaam, in het werk van Christus. Daar is vrijheid. Ja, die zou zeggen, man, zeg er eens iets naders van onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, want de mensen zijn er zo bang voor. Nee, maar als je vrijheid in Christus Jezus hebt, dan hoef je niet bang te wezen. Want dat wil zeggen dat ze mogen bewegen op het terrein van zijn dierbaar bloed en genade en ontferming. Voor judaïsten mag je gerust bang wezen. Hoe harder ze erop los ketteren en slaan en schelden en vervloeken, hoe banger moet je wezen voor hun val. Echt waar. Want dat is de praktijk. Ook al zouden ze bij Gods volk nog behoren, dat de wortel der zaak, maar als ze op die troon zitten, vrees dan. Vrees dan. Want er is geen enkele weerhoudende kracht die ze tegenhoudt. Want zij slaven. Slaven van hun eigen willige godsdienst, van de wet, van Mozes en van hun eigen systeem wat ze uitdenken. En waar ze links en rechts ter medemens mee aanvallen. Ze hebben nooit iets geproefd van wat genade eigenlijk is. Hè. Dat kun je altijd merken. Maar hoe harder dat ze tekeer gaan, hoe banger moet je worden dat het fout zit. Nee. Als iemand heeft die altijd over de diepe zedeloosheid zitten preken over Psalm 51, een kostelijke psalm hoor. Kostelijke psalm. Of die zit te schimpen of dit of dat of hoe dan ook, dan moet je er maar om denken, vandaag of morgen valt de klap. Misschien een goed teken dat de Heer er zich nog mee bemoeit, ik weet het niet. Maar de klap valt. Want die vrijheid in Christus Jezus, houd dat eens in gedachten, dat is de doodsteek voor ons. Waarvoor? Voor onze gevangenschap aan de zonde, aan de Satan, aan de wereld, aan ons eigen verdoemelijke bestaan. Of misschien denk je, ja mijn man, het wordt toch niet volmaakt hier op deze aarde als we nou die vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Ja, dan voel ik me toch niet opgelucht. Hebben die mensen dan geen zonde meer gehad? Ja, die mensen geloven dat ze enkel zonde waren. Maar nu gewassen, nu gereinigd. En verder, geloven ze dat ze zondaren bleven hier zo, zolang ze op aarde waren. En hebben ze gezegd, Heere, laat me het doel van uw geboden niet missen. Want dan is het helemaal fout als je die wet des geestes des levens in Christus Jezus uit het oog verliest, dan gaat het helemaal fout. Nou, dat is de vrijheid. Vrijheid. Wil je wel geloven? De mensen zeggen wel eens, en dan bedoelen ze een bepaald soort mensen die in een vleeselijke heiligmaking vergevorderd zijn. Als ze het hebben over, ja, dat is er nou een en dat is er een en dat. Daar wordt meestal mee bedoeld dat zo iemand een aparte spraak, een apart gewaad en aparte dingen vertelt. Maar ik zit er wel eens in stilheid om te denken, je moet er niet boos om worden, want ik zeg het niet tot belediging van iemand. Tot niemand. De Heere weet het. Maar je zit al die dingen in je ziel vaak te overdenken. En je was, ja, waarom is men nou zo geworden? Waarom is men nou, neemt men die plaats nou in? Mensen, ik geef je op een briefje, dat je diegene, en dat bedoel ik niet alleen buiten de deur, maar dat bedoel ik ons allemaal mee, met een lantaarntje kan zoeken, die nou werkelijk de vrijheid die in Christus Jezus is deelachtig zijn. Dat is maar hoogst hetzelfde. Als hij daarover zegt, het is dun geworden, dan zeg ik, ja, inderdaad. Want er zijn wel veel losbandige mensen, en er zijn ook nog wel veel vrome mensen, en bekeerde en godzalige mensen. Maar heel weinig die iets verstaan van, indien de Zoon u vrij gemaakt heeft, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Gij zijt van Christus en Christus is God. Heel weinig. Misschien zit er iemand bij die zegt, en u dan? Denkt u dat u dan? Nee, dat denk ik niet. Ik denk alleen, Heere, leer mij de weg door u bepaald. Wat nuttig en nodig is om te leren, wil u het me alstublieft leren. Geef u me dat. En ik durf niet te ontkennen dat ik iets geproefd en gesmaakt heb van de vrijheid die in Christus Jezus is, door een geloof wat hij zelf werkt in de hart, waar alle banden, alle kluisters, zonder duivel, wereld en dood, als een strohalm op de vlucht moeten. Maar die judaïst zit niet stil. En die hoeft er maar één pijltje in te schieten en daarin herken ik mijn dwaasheid. Dan luister je weer. Ja, dan ga je zeggen, eigenlijk, ja wat moet je dan? Moest je toch eens wat meer? Nee. Wat is de enige noodzakelijkheid? Wou er ooit nog iets goeds openbaar komen? Om het doel niet te missen, dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Moet je letten op die volgorde. En de gemeenschap zijn zijn lijdens, zijn dood gelijkvormig worden. Hij begint met de kracht van zijn opstanding. Hoe kun je anders zijn dood gelijkvormig worden? Of de gemeenschap zijn zijn lijdens. Dus ik denk, maar het is uit hem die dood geweest is en levend geworden. En heus mensen, al zou je me van 100 dingen beticht. Moet goed begrijpen. Ik hoop dat God ons ervoor bewaart dat je me niet hoeft te betichten dat ik je een gekleurd evangelie voorgesteld heb. Maar dat ik je heb mogen vertellen, mezelf en u, het evangelie, dat God uit loutere genade, zonder enige verdienste onderschikt zijn mooie woorden. Want ik heb het wel horen bepreken, maar dat men in de ene helft de hele zaak op zijn kop keerde. Dat je zegt, man, je moest je ogen uit je hoofd schamen. Dus aardig hebben ze dat zo gesteld en verteld. Jacob zalig wordt. Als dan de tweede helft aanbreekt, dan zeg ik, hoe is het mogelijk? Ze maken er een hutspot van. Alles wordt door elkaar gegooid. Het lijkt wel of wij de toepassers zijn die de toepassing moeten geven. Nou, dan heb ik liever dat ze zeggen, die man die heeft geen punt. De indeling in de preek, hij preekt niet voor bekommerden en voor van verre staanden en voor bevestigden. Dan heb ik veel liever als dat. Veel liever. Want het is niet anders dan tot grote verwarring en alles rolt erbij in slaap. Grijp je? Want het is toch wel om aangesproken te worden in je stand, in je werkheilige stand. Dan is de bitterste vijand van de Heer Jezus Christus, dat die is dan nog een aai waard. Nee. Nee, Paulus die zocht te behouden, hij was niet gezonden tot nederwerping, maar tot opbouw. Maar wel moest daar de hoge muur van ons voor naar de laagte. En zeker voor ons verkeerde mensen. Als we dat denken tenminste. Dan moet die muur zeker naar de laagte. Wat willen ze doen? Dienstbaarheid brengen. Dienstbaarheid brengen. Dat willen ze brengen. Dat we ook zo kijken zoals zij kijken. Ik zeg het wel in het heden. Ik probeer dat in het heden over te brengen. Dat we ook op dezelfde manier praten als zij praten. Dat is ze met een heel ernstig gezicht een traan, dat ik ook een traan wegpink. dat ze heel ernstig gesteld zijn, dat ik ook ernstig kijk. Maar in ieder geval, dat ik niet meer ben wie ik ben. Gewoon. Van niemand onderscheiden. Zelf onderscheidende door Gods genade. Alles. Dat willen ze. Ja, ze komen nu niet meer aan, hoewel die heb je ook, die de Sabbat nog willen handhaven. Maar met spijzen te onthouden, dat zijn nu allemaal andere dingen. Maar het is er nog. Het is er nog. Altijd in Gods kerk gaat het over werk of genade. Altijd. Daarom sta ik ergens zo huiverig voor alle strijd die er is. Op kerkelijk en wereldlijk gebied. Want ik denk altijd, er is nog een andere strijd. Die speelt zich af in de harten. En achter de oppervlakkige strijd. Dat is de strijd tussen werk en genade verbond. Wet en evangelie in de verkeerde zin verkondigd. Die strijd. Dat zou niet gaan. Want dan kost het echt, we hebben niet 1 uur hebben we geweken met onderwerping. Wat wil dat zeggen? Dan gaan we mee naar huis. Dat laatste vers, dat zou ik ook graag nog iets van zeggen. Want doorgaans leggen we dat verkeerd uit. Alsof hij daar een beetje minachtend over dat posten doet. En dat heeft er helemaal niks mee te maken zelfs. Maar goed, welke we niet 1 uur hebben geweken met onderwerping. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, de apostel is geen stap opzij gegaan. Denk niet dat het betekent dat de apostel op zijn knieën gevallen is. Ja, mensen, toe. Toe. Laat me nou ook eens. Nee, nee. De apostel zegt, ik ben niet in onderwerping gekomen aan die dienstbaren. Maar niet aan onderwerping. Nee, we zijn blijven staan. Titus is mijn getuige. Gingen wel eens rumoerig aan toe, maar we zijn blijven staan. De vlammen schoten er wel eens uit. Dat is niet zo erg in de kerk hoor. Helemaal niet. Dat is niet zo erg. Dat is beter als het allemaal zo zoetsappig is. Maar, van zo'n is, maar we zijn niet geweken. We zijn niet opzij gegaan. We hebben niet gebogen. We hebben niet gezegd, er zit wel wat in wat jullie zeggen. Maar hoor nou eens. Nee. We hebben gezegd van 2-1. Of uit loutere genade. Zonder de werken der wet. Of half genade. Maar er is helemaal geen genade meer. En dan gaan we niet meer mee. Niet meer mee. De apostel voelde aan. Het gaat hier om de grondslag. Van het waarachtig christelijk geloof. Ja. Dus we zijn niet geweken met onderwerping. Gaat hier dat varen over een kamp. Staat een kampvechter. De ene die hebben een hele zak vol met leringen van mensen. En leringen van Mozes, zo genoemd. Zo genoemd, want het zijn nog niet de leringen van God die spreken. Een heleboel traditie heeft hij. Een heleboel vorm. Een heleboel uit de gepastheid der zaak. Kan die belichten. En daar komen ze mee naar voren, stuk voor stuk. En Paulus, hij kunt zeggen, hij heeft de Heer. Ja, maar nou het zichtbare, er staat er een naast. Titus. Nou, je hoeft alleen maar naar zijn gezicht te kijken om te weten dat het waarachtig is. Dat het waar is. Wat de dichter zingt, dat heeft hij ook gezongen. Ons hart is in hem verblijd. Omdat we op de naam zijn er heiligheid vertrouwen. Daar staat. En Paulus die heeft, nou toen is die bang geweest is, dat kent die Titus te goed. Maar ze hebben elkaar eens aangekeken, staan blijven. Wat ze ook schreven uit die vergadering, de apostelen die hebben we niet tegen. Ze blijven staan. Die gelovige farizeeërs, we wijken er niet voor. Want zijn farizeeërs gebleven. Dat hebben ze goed gevoeld. We zijn niet geweken. Dus maak hier niet van dat een mens individueel moet blijven buigen. Want de zon daar kan heel ver mee. Ontzaggelijk ver. Heel ver mee. Kan je al zoveel meegaan dat een ander zegt, man, schijt er mee uit. Als hij in zijn hart voelt, wat een onkunde. Als er in zijn hart nog ene beven is, Heere, verlicht die man zijn ogen dat hij het mag zien. Maar als dat er niet is, en hij constateert werkelijk willens het evangelie verkeren, dan buigt hij niet meer op. Nee. Dan zegt Paulus, al was het een engel uit de hemel, die is vervloekt. Kan niet, want er hangt onze ziel en zaligheid en de eeuwige eer en opluistering van Gods deugden in Christus vanaf, van die waarheid. Geliefde, ik hoop dat het ook in ons leven weer betekenis krijgen mogen. Want we zijn ook afgevlakt tot een heel ander punt, tot onze ingewikkelde dingen. En dat we zeggen tegen elkaar, ja. En we denken allemaal dat dit stukken zijn die onder ons volkomen zekerheid hebben. En daar is de duivel blij mee. Tja, rechtvaardiging van de goddel, ja, dat weten we wel. Wetties, dat zijn de mensen tegenwoordig niet meer. Mensen zijn nou goddeloos. Maar waarom doet hij dat? Hij wil niet dat wij eens een ogenblik boven het vuur gehouden worden. U en ik boven het vuur gehouden worden. Om te ontdekken wat er aan hooi, stro en stoppelen op dat fundament ligt. En om ons erom aan te ontdekken, is het nou werkelijk waarachtig? Geloof je nou in hem? En nou is niet zeuren. In hem die de godloze rechtvaardigt om niet. Zo ja, hoe arm je ook bent, je bent op weg naar de eeuwige gunst en gemeenschap Gods. Zo niet, hoe bekeerd je ook bent, je komt eeuwig om. Amen.